strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
We gaan vandaag een aantal pittige dingen bespreken hier in de Jensen Show. En het zal misschien niet voor iedereen nog zijn. Laat mij dat uitleggen. Toen dit allemaal begon, middels 19 maanden geleden, maar misschien wel 20 maanden geleden, wie houdt het bij? We gaan dus naar bijna 2 jaar toe. Het moment dat het gebeurde, het moment dat het serieus werd, heb ik persoonlijk gevoeld alsof daadwerkelijk het kwaad intrede deed in ons leven. Ik kan het best omschrijven door... Ik haat het om altijd films te quoten, of weet ik veel allemaal. Maar je hebt genoeg van die films gezien dat het opeens, zeg maar, het is gewoon licht. En opeens komt het donker, komt van boven, komt als een donkere, zwarte wolk. Komt opeens binnendrijven. Zo heb ik dit letterlijk gevoeld, wat hier gebeurde. Het is puur gevoel, intuïtie. En daardoor ben ik ook zo enorm gaan zoeken naar wat is hier aan de hand en wat gebeurt hier. Ik, nu 20 maanden later, of 19 maanden later, ben ik heel blij dat ik dit zo gevoeld heb en dat ik dit zo aangepakt heb om te onderzoeken hoe dingen echt in elkaar zitten. Ik vind het een verrijking voor mezelf, ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is natuurlijk, en dat herkennen jullie ook allemaal. Het is zwaar, maar het is veel beter om gewoon te zien wat er echt gebeurt en wat er echt aan de hand is, en dat te onderzoeken met je eigen hersenen, met je eigen hoofd. En waarom ik dit zeg, is dat er dus kwaad in ons leven getreden is. En het meest bijzondere aan deze tijd is, het kwaad openbaart zich. En dat is, kan ik me niet indenken dat dat in de mensheid ooit zo duidelijk is gebeurd en zo duidelijk te zien is waar het kwaad vandaan komt. Het is eigenlijk iets wat altijd in de schaduw heeft gestaan. En altijd in het donker en altijd aan de zijkant. Maar door het lanceren van de grootste leugen ooit, de grootste leugen die ooit is losgelaten op de mensheid, met het lanceren daarvan hebben ze geen andere keuze gehad dan uit die schaduw te stappen en zichzelf te laten zien. Ze zijn als het ware in de kamer gelopen en de deur is achter die gasten op slot gevallen. Klik, dicht. Ze staan nu veel meer en veel duidelijker in de openbaarheid. En je kan het zien, je ziet het en het is te zien. Alleen niet voor iedereen nog, maar voor heel veel mensen en voor meer mensen dan ooit tevoren. En daardoor kan je het ook bestrijden. En ik ben blij dat we deze strijd aangaan. En ik zie dat we hem kunnen winnen. Met het aantal mensen wat wakker wordt. Het aantal mensen dat het ziet. En het aantal mensen dat het ook niet pikt. En dit is onze potentiële uitweg uit deze situatie. Om daadwerkelijk de confrontatie aan te gaan met het kwaad. En het kwaad is natuurlijk fantastisch in het misleiden van mensen, in het manipuleren van mensen, in het manipuleren van de perceptie. Maar daar zit een grens aan. En die grens, die zijn ze nu overgegaan. En ze kunnen natuurlijk niet terug. Maar wij gaan ook geen stap meer achteruit. En we gaan binnen dit gebied gaan we een aantal dingen bespreken vandaag. Omdat dat zich ook de afgelopen dagen heeft geopenbaard. Maar ik wil het ook even een heel belangrijk advies geven. En deze mail, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Hoi Robert, ik heb mijn buurvrouw eindelijk bijna kunnen overtuigen dat corona een hoax is. Maar nog niet helemaal. Want haar ijzersterke tegenargument is, waarom zeggen al onze wereldleiders dan dat het wel echt is? Robert, help me alsjeblieft en geef me een tegenargument om haar te overtuigen van de waarheid. Dank, houd vol met je goede werk en voor de vrijheid. Beste groeten, Paul. Hele goede vraag en die krijg ik heel vaak. Die wordt vaak gesteld. En ik heb dat zelf ook in mijn eigen leven ben ik dit tegengekomen. Dat mensen komen erachter, ja, dit zit niet goed. En dan stellen ze de vraag, waarom, maar wat is er dan eigenlijk aan de hand? En ik heb in het verleden heb ik ook wel begonnen het te gaan uitleggen. En wat ik zie, is dat ik die mensen dan eigenlijk al snel verlies. Dus mijn techniek, of mijn strategie, om maar zo te zeggen, is het volgende. En ik denk dat dat de juiste is. Als mensen aan het wakker worden zijn over dit Kiona-ding, en dat zeggen, dit klopt niet. En het wordt logisch voor ze om in te zien dat ze voorgelogen worden. Ze gaan het zien. Ze zien, ze worden wakker. Dan is inderdaad heel snel en heel makkelijk de vraag van, ja, maar waarom zegt iedereen dan, en alle media en op tv en politici, dat kan toch niet? Het beste antwoord daarop is te zeggen van, luister, dat is nu niet belangrijk. Focus eerst op de dingen waar je nu achtergekomen bent. Doe onderzoek. Ga inderdaad kijken dat je gevoel of je instinct, of nu inmiddels ook je hersenen, dat het inderdaad niet klopt. Verzamel de feiten. Ga nog dieper op onderzoek uit. Het ding is namelijk, als je echt, deze mensen moeten namelijk echt, en mensen moeten echt van overtuigd zijn dat het niet klopt. En pas dan kunnen ze de stap nemen naar wat hier dan eigenlijk aan de hand is. En voor heel veel mensen, die zijn nu al verder. Dus die, weet je, die zien de Great Reset. Die zien de krachten daarachter. Die zien dat de wereld heel anders in elkaar steekt dan dat je verteld wordt. En dat al je beelden die gevormd zijn over een realiteit, dat voor het grootste gedeelte, en zeker in dit soort situaties, pure manipulatie is en pure creatie en niks te maken heeft met de realiteit. Maar het dient een doel. Maar dat is te grote stap voor mensen die nu beginnen te zien van, hé, dit klopt helemaal niet. Het beste is om ze daar te houden en ze echt zelf research te laten doen. En daarom ben ik zo blij met deze Kiona nonsens. Want het is zo overduidelijk dat het een hoax is. Het is de grootste leugen ooit verteld. Dus je komt daar heel snel achter dat het niet klopt als je echt onderzoek doet. Maar laat mensen en zeg maar, motiveer ze om de hoax zelf te doorprikken. Want dan automatisch gaan ze zoeken naar de volgende vraag. Die ze dan. Maar als je die te vroeg stelt, dan kom je namelijk in een gebied terecht dat is zo ver van de werkelijkheid van hoe mensen leven. En daar gaan we het namelijk vandaag over hebben. Dus deze show zal voor de meeste kijkers en luisteraars prima zijn, maar voor sommigen gaat dat nog iets te ver. Zo van, ja, nee, ik begrijp wel dat Kiona dat nonsens is, maar nee, dit is toch, wat is dat voor een onzin wat die allemaal uitkraamt hier? Maar ik ga je vertellen waar ze daadwerkelijk mee bezig zijn, wat ze daadwerkelijk aan het doen zijn. En ook dat openbaren ze op dit moment. En waar dit dus naartoe gaat als die gasten hun zin krijgen. En wat moet er gebeuren om ze ervan af te brengen? Maar hou mensen daar. En daarom zal ik ook. De Jensen Show is soms in twee delen. Ik ga nooit loslaten. Die hele Kiona hoax. Te ontleden. Te ontmaskeren. Van A tot en met Z. Ik laat het nooit los. En mensen die denken van, ja, bedoel, dat is misschien, dat ken ik nu wel. Ga maar door. Ik ga niet door. Dit is zo belangrijk. Want als ze hiermee wegkomen, dan zijn we verloren. Dit is het moment om het aan te tonen. Dit is het moment om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van hoe misleid ze zijn en hoe voorgelogen ze zijn. En dat is de Kiona. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook het volgende plan en waar dit naartoe zou gaan als ze hun zin krijgen. Als dit hele Kiona-ding geaccepteerd wordt en we gaan weer door gewoon en het hoort er gewoon bij. En we gaan nu met vaccinpaspoorten en dat soort dingen werken. Dan zijn zij geslaagd in een enorme grote stap te zetten in hun plan. Dus vandaag gaan we het meer hebben over het plan. Nogmaals, dus ik zeg, we bespreken wat donkere zaken. Waar willen ze nou naartoe? Veel mensen zullen nu wederom zeggen, hij is gek en dit en dat. Terwijl het bewijs stapelt zich op. Er zijn genoeg klokkenluiders al sinds de jaren 50... die zeggen dat het hier naartoe gaat. Waarom denk je dat George Orwell dat boek heeft kunnen schrijven eind jaren 40? En Aldous Huxley, A Brave New World, al in de jaren 30? Is omdat dit zo'n lang plan is waar ze naartoe werken. Ze hebben zoveel technieken die ze al weten die eraan zitten te komen. En die wij pas veel later krijgen of veel later te zien krijgen. Dit is zo'n plan van de overname van de wereld. Waarom kan Ian Fleming Waarom kan die James Bond... Waarom is een Klaus Schwab? Die ziet er precies uit... We hebben het van de week nog eens naar op elkaar gezet. Ziet er precies uit als een James Bond villain. Hoe kan Ian Fleming dat weten? Omdat Ian Fleming was een spion. Dus de schrijver van James Bond. Zat bij MI6 of MI5. Of weet ik. Die weet van de plannen van een klein groepje mensen... die de wereld wil overnemen. En daar zitten we nu middenin. Dit is geen film. Dit is geen theater. Dit is de realiteit. Want anders kunnen die mensen dit niet schrijven. Er zijn interviews met mensen die ingelicht zijn over de plannen. Die komen al uit de jaren 60. En voorspellen precies wat er de afgelopen 60 jaar gebeurd is. Het is niet zozeer dat je helderziend hoeft te zijn. Nee, maar je moet onderzoek doen. En de informatie wordt natuurlijk weggehouden. En je moet goed onderzoek doen. En je moet ook een hele open mind hebben. Hè? Want in eerste instantie denk je, ze knijt gek. Dus waar willen ze nou naartoe? Ze willen de mens veranderen. Ze willen totale controle hebben over de mensen die overblijven. Want ze willen ook van een hele hoop mensen af. Want ze zijn te veel mensen op deze planeet. En te veel mensen betekent dat het moeilijker te controleren is. Je hebt ook de menselijke ontwikkeling gezien van de afgelopen... Ja, misschien is het pas... tientallen jaren aan de gang. Ik ben ervan overtuigd dat mensen opener zijn. Dat mensen spiritueler zijn. Mensen meer dingen kunnen zien. En dat zie je ook in jonge kinderen. En dat soort dingen. En dat is een groot gevaar. Want ze willen je graag in het donker houden. Dus ze willen controle hebben. Controle. Nou, dan zie je nu dat hele Kiona gedoe. Zie je dat ze dat aan het uitrollen zijn. Dus, en het einddoel is altijd geweest. Om mensen een chip te geven. En mensen dus uiteindelijk gewoon een code te maken. Wat je nu al ziet in die QR-code. Maar het verhaal is heel simpel. Welke QR-code moet ik te controleren? Het is veel makkelijker om dat gewoon maar in een chip in je hand te doen. Waar alle informatie op staat. En ook je bankrekeningen en dat soort dingen. En daarom was van de week was weer een... Je werd voor gek verklaard. Nog geen half jaar geleden werd je voor gek verklaard als je dit zei. En nu zie je filmpjes en nieuwsitems opduiken van Amazon. Die dus al experimenteert met mensen met zo'n chip. En dan zie je die leeghoofden die staan van... Ja, ik vind het wel handig, want ik vergeet vaak mijn portemonnee. En die laten gewoon hun hele leven in die chip. Maar wat het volgende doel is met die chip... is die chip dat alle informatie en alle controle... naar een systeem gaat en dat heet artificial intelligence. En waar eigenlijk iedereen die op de planeet rondloopt... op aangesloten is op dat systeem. En dat systeem neemt eigenlijk de beslissingen voor jou... wat jij in je leven kan doen. Want je bent er compleet afhankelijk van. Voor je bank doen, voor je bankzaken, van je geld, voor je gezondheid. Of je dit wel mag doen, of dat mag doen. Of dat is in een grid, noem het maar, in een artificial. Die chip die staat daarmee aangesloten. En waarschijnlijk kunnen ze nog dingen in je injecteren dat je niet eens meer een chip nodig hebt. Maar dat er allemaal dingen ingespoten worden in je lijf. Wat ook weer mini-chips zijn. En wat op artificial intelligence is aangesloten. Nou, die artificial intelligence wordt natuurlijk bestuurd door een wereldregering. Dat kleine groepje mensen die de controle willen hebben over de rest van de bevolking. En dat artificial intelligence zal ook van zichzelf, dat is het plan, van zichzelf werken. Dus als jij zeg maar door een rood stoplicht loopt, dan gaat die in de artificial intelligence, word je afgesloten, krijg je een boete, wordt meteen van je rekening afgehaald. En bij de tweede keer wordt het opgeslagen en dan mag je dit weer niet doen, dan mag je dat weer niet doen. En dan moet je thuis zitten, moet je verplicht thuis zitten. Als je huis uitgaat, dan komt er een of andere, dan krijgt de artificial intelligence, krijg door dat je het huis uitgaat terwijl je binnen moet zitten. En dan komt er waarschijnlijk een geautomatiseerde robot en die komt je, weet ik veel wat, arresteren. Zo hebben ze het, zo bedenken ze dit. Dit is wat ze willen. Wat ze ook willen, is ze willen mensen veranderen. Daarom is die belachelijke discussie, de belachelijke berichtgeving over transgenders. En dat zo groot wordt nu in de media uitgerold. Ze willen namelijk naar een geen gender. En daarom wordt er nu al verwarring gezaaid tussen man, vrouw. Vrouw, man, en hoe krijgen ze dat voor elkaar? Hoe krijgen ze een nieuwe soort lichaam, een nieuw soort mens? Nou, ten eerste dus die manipulatie. Ik heb er zo weer voorbeelden van hoe ze dat er doorheen proberen te drukken. En dat is voor iedereen natuurlijk ook te zien. Ik maak er wel grappen over dit gefeliciteerd item. Maar het is te bizar, absurd voor woorden. Maar ze willen van de mens dus een soort van computer maken, QR-code, een chip, wat aangesloten staat op een artificial intelligence... Maar ze willen ook het lichaam veranderen. Het lichaam moet synthetischer worden. En hoe kunnen ze het lichaam veranderen? Dus het lichaam moet ook seksloos worden. Kinderen worden gemaakt in klinieken. En daar moet je toestemming voor krijgen. En dat krijgt niet iedereen meer in de toekomst. Dat is wat ze willen. Ze willen complete controle over de population. En ook dat natuurlijk. En dan willen ze dus eigenlijk dat er geen man meer is, geen vrouw meer is. En hoe, dat is het plan. Het is gewoon het plan. En dit zou voor veel mensen nog te ver gaan. Maar je ziet het eigenlijk voor je ogen. Als je de nieuwsberichten volgt. Het speelt zich gewoon uit als een tv-serie. Wat je van tevoren al hebt kunnen schrijven. Al dat gelul van genderneutrale kleding. Genderneutrale toiletten. Ze willen naar een geen gender. Ze willen dus naar een nieuw type mens. We hebben echt te maken met psychopaten die dit verzonnen hebben. En die hier naartoe willen gaan. En die ook nog eens een keer denken dat zij er zelf beter uit gaan komen. Dus dit laat ik even bij jullie inzinken. Dit is in het kort waar ze naartoe willen. En nu begin je het te zien. Wall Street Journal komt met een artikel van mensen die hier helemaal van op de hoogte zijn. Dat is geschreven door Henry Kissinger. Henry Kissinger. Dat is een massamoordenaar, een crimineel, oud-minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon. Die heeft zo'n bloed op zijn handen. Maar hij is een spil in dit web. Henry Kissinger. Altijd Henry Kissinger. Henry Kissinger heeft ook Klaus Schwab ontdekt, tussen aanhalingstekens, en hem bij de World Economic Forum gezet. David Rockefeller, een van de Rockefeller criminelen, die heeft Kissinger ooit gescout. Het is een Jood uit Duitsland en die is de minister van Buitenlandse Zaken geworden in Amerika. Hoe krijg je het voor elkaar? En deze man heeft oorlog na oorlog gevoerd en zit overal te roeren, weet hier alles vanaf, doodenge gast. Eric Schmidt is de oude topman van Google, die heeft hier het meegeschreven hier met Henry Kissinger. En dat is ook een hele griezelige vent. Ik heb deze twee mensen ooit één keer mogen zien, niet echt ontmoeten. Henry Kissinger zat een keer achter mij in het vliegtuig en ik hoorde een stem. Ik heb nog nooit, ik zeg, dat is geen mens. Al die gasten hebben dat, Rothschild ook. En ik kijk zo om en denk, fuck, dat is Henry Kissinger. En Eric Schmidt heb ik ook een keer ontmoet en een keer in de ogen aan kunnen kijken. En dan zie je wat voor rare mensen dit zijn. Ik vind het mooi, want de ogen zeggen zoveel. En ik vind het leuk dat ik ze één keer ontmoet heb. En ik zie genoeg in één keer. In één oogopslag. Eric Schmidt van Google. Die hebben dit geschreven. En het is in de Wall Street Journal. The Challenge of Being Human in the Age of AI. En ik heb het vertaald. We hebben het vertaald hier. We zetten het ook op de website. En ik ga het voorlezen. Want dit is eigenlijk het startschot dat ze mensen klaar willen maken. Dat artificial intelligence het leven gaat overnemen. En hoe moeten we daarmee omgaan? En er is geen weg terug. Die rit is nu ingezet. Zo doen ze het altijd. Hè? Ze beuken het er doorheen. En in dit artikel, dit is de eerste keer, en ook uit deze hand ook, Henry Kissinger en Eric Schmidt. Dit artikel is de eerste keer dat ze het publiek echt gaan informeren van wat hier aan de gang is. En ze praten ook over artificial intelligence. Dus we hebben het vertaald naar het Nederlands. En ik ga het even voorlezen. Ik kan het ook nalezen op jensen.nl. Maar het is interessant. Want het is belangrijk om te weten waar we tegen strijden. En wat dit is, bedoel, de titel. De uitdaging om mens te zijn in het tijdperk van artificial intelligence. De uitdaging om mens te zijn. Luister, mens zijn we. Maar dat willen ze van ons afnemen. Ze willen niet meer met mensen omgaan. Dit is een daadwerkelijke strijd voor de mensheid die hier gevoerd wordt. En veel mensen tuinen erin, die zien dit natuurlijk niet. Het is lastig, maar alle maatregelen, alles wat je ziet gebeuren om je heen, het is allemaal anti-mens. En dus dit is het artikel. De uitdaging om mens te zijn in het tijdperk van artificial intelligence. Redenatie is ons belangrijkste middel om de wereld te begrijpen. Hoe verandert dat als machines denken? Henry Kissinger, Eric Schmidt en Daniel Huttenlocher. De Adviesraad voor Wetenschap en Technologie van het Witte Huis heeft opgeroepen tot een wet om Amerikanen te beschermen tegen een door AI aangedreven wereld. De zorgen over artificial intelligence zijn bekend en gegrond. Dat het de privacy schendt en de transparantie in gevaar brengt en dat beïnvloede invoergegevens voor ingenomen resultaten zullen opleveren. ook op gebied die essentieel zijn voor individuele en maatschappelijke bloei, zoals geneeskunde, wetshandhaving, werkgelegenheid en leningen. Want dat is wat het systeem wat ze bedacht hebben. Zelfs als je een lening voor de bank wil, dat gaat niet meer langs een mens. Dat gaat in artificial intelligence, die ziet je hele verleden, zegt ja of nee, klaar. En er is geen discussie mogelijk daarna. Maar artificial intelligence zal een nog fundamentelere verandering afdwingen. Het zal de menselijke redenatie uitdagen. In de geschiedenis hebben mensen geprobeerd de werkelijkheid en onze rol daarin te begrijpen. Sinds de verlichting beschouwen we onze redenatie, ons vermogen om te onderzoeken, te begrijpen en uit te werken, als ons belangrijkste middel om de wereld te verklaren. En door het verklaren aan de wereld bij te dragen. De afgelopen 300 jaar, in wat historici het tijdperk van de redenatie noemen, hebben we ons overeenkomstig gedragen. Verkennen, experimenteren, bedenken en bouwen. Nu maakt artificial intelligence een product van menselijke vindingrijkheid. Het primaat van de menselijke redenatie overbodig. Het onderzoekt en begint aspecten van de wereld sneller en anders waar te nemen dan wij en soms op dusdanige wijze die wij niet kunnen begrijpen. In 2017 creëerde Google DeepMind een programma genaamd AlphaZero, dat een schaakspel kon winnen door het spel te bestuderen zonder menselijke tussenkomst en een onmogelijke strategie te ontwikkelen. Toen schaakgrootmeester Garry Kasparov het schaakspel van het programma aanschouwde, beschreef hij dat hiermee het spel compleet was opgeschud. Niet omdat het snel of efficiënt had geschaakt, maar omdat het programma het schaken opnieuw had uitgevonden. GPT-3, het taalmodel van het onderzoeksbureau OpenAI, dat traint door internettekst te consumeren, produceert originele tekst die overeenkomt met de standaard van Alan Turing om intelligent gedrag te vertonen dat niet te onderscheiden is van dat van de mens. De belofte van artificial intelligence is diepgaand. Talen vertalen, het opsporen van ziekte, klimaatverandering tegengaan of in ieder geval klimaatverandering beter modelleren. Dat geeft voor mensen de noodzaak om onze rol in de wereld te definiëren. Of misschien opnieuw te definiëren. Al 300 jaar wordt het tijdperk van de redenatie geleid door de stelregel: ik denk, dus ik ben. Maar als artificial intelligence denkt, wat zijn wij dan? Als een artificial intelligence het beste scenario van het jaar schrijft, moet het dan de Oscar winnen? Als een artificial intelligence de meest ingrijpende diplomatieke onderhandelingen van het jaar stimuleert of uitvoert, zou hij dan de Nobelprijs voor de vrede moeten winnen? Of behoort die prijs toe aan de menselijke uitvinders? Kunnen machines creatief zijn of vereisen hun processen een nieuwe vocabulaire om te beschrijven? Als een kind met een artificial intelligence assistent deze als een vriend gaat beschouwen, wat zal er dan terechtkomen van zijn relatie met leeftijdsgenoten of van zijn sociale of emotionele ontwikkeling? En als artificial intelligence in een oorlog een bevel geeft die schade of zelfs slachtoffers zou veroorzaken, moet een commandant daar dan gehoor aan geven? Deze vragen vormen zich nu, terwijl wereldwijde netwerkplatforms zoals Google, Twitter en Facebook artificial intelligence gebruiken om meer informatie te verzamelen en te filteren dan hun gegevens. Dat kunnen ze beter filteren dan hun gebruikers of werknemers kunnen. Artificial intelligence neemt dus beslissingen over wat belangrijk is en in toenemende mate ook over wat waar is. Dat Facebook weet dat aggregatie en filtratie desinformatie en psychische aandoeningen verergert, is de fundamentele bewering van klokkenluider Francis Haugen. Het beantwoorden van deze vragen zal gelijktijdige inspanningen vergen. Men moet niet alleen rekening houden met de praktische en juridische implicaties van artificial intelligence, maar ook met de filosofische. Als AI aspecten van de realiteit waarneemt die mensen niet kunnen waarnemen, hoe beïnvloedt dit dan de menselijke perceptie, cognitie en interactie? Ook AI. Kan AI bevriend raken met mensen? Wat zal de impact van AI zijn op cultuur, menselijkheid en geschiedenis? Deze vragen zouden ook buiten ontwikkelaars en regelgevers moeten worden gesteld aan deskundigen op het gebied van geneeskunde, gezondheid, milieu, landbouw, zaken, psychologie, filosofie, geschiedenis en andere gebieden. Het doel van beide inspanningen zou moeten zijn om extreme reacties te vermijden ofwel AI uitstellen of er weerstand tegen te bieden. En in plaats daarvan een middenweg zoeken. AI vormgeven met menselijke waarden, inclusief de waardigheid en morele keuzevrijheid van mensen. In de Verenigde Staten zou een commissie moeten worden opgericht, beheerd door de overheid, maar bemand door veel denkers en vele domeinen. De vooruitgang van AI is onvermijdelijk, maar de uiteindelijke bestemming is dat niet. Dit is een glimp in de toekomst. En ze doen het altijd met hele slimme woorden. Weet je, wat ze eigenlijk zeggen, want dit gaat gewoon gebeuren en het moet gewoon gebeuren. En wat ze zeggen hier, is eigenlijk mensen moeten hun menselijkheid opgeven. Mensen moeten hun vrije wil opgeven. En maar voornamelijk, dames en heren, het is een gevecht om de hersenen. Zij willen echt dat je dit opgeeft. Je moet wederom, net zoals door die angst voor corona, mensen zijn gaan vertrouwen in opeens in Big Pharma en in vaccins en zelfs in overheden waar ze en instanties waar ze daarvoor heel veel kritiek op hadden. Geen vragen stellen. Je moet je over gaan leveren aan artificial intelligence. En dan doen ze wel net alsof ja, we moeten een middenweg vinden. Maar nee. Als je hier al aan overgeeft, je moet er mee. Je moet niet tegenwerken, dat staat hier ook. Als je hier aan begint en als dit zijn rol krijgt, dan is dit natuurlijk een monster wat gaat groeien. Een monster wat gaat groeien. Ik zeg dit omdat dit allemaal aansluit waar. En je ziet gewoon hoe het nu gaat. Hè? We zitten al met QR-codes. We hebben straks geen cash meer. Het gaat dus allemaal via het systeem. Het gaat allemaal via de computer. Het gaat allemaal via dat. Ze hebben nu al toegang. En ze proberen dat er doorheen te jagen, dat het allemaal verplicht wordt met vaccinpaspoorten. Ze hebben toegang tot je menselijke lichaam. Dus ze kunnen ook dat kunnen ze veranderen. En straks met zo'n chip kunnen ze waarschijnlijk zelfs die synthetische vaccins gewoon erin spuiten wanneer ze willen dat je dat wil. Ze kunnen heel erg ver gaan en dat is het plan. En het is nu hier. Want anders verschijnt niet gisteren volgens mij dit artikel, of een paar dagen geleden, in de Wall Street Journal. Op deze manier. Nou, zit ik altijd natuurlijk te denken van, omdat dat natuurlijk, wat hier ook zo overduidelijk is, mensen zijn hier helemaal niet voor nodig. Hè? En dat komt ook dan weer constant ter sprake in die technologische revolutie, waar dit natuurlijk echt een belangrijkste speler van is. Maar je hebt er geen mensen voor nodig. Het is dus een klein groepje dat het kan aansturen, dat kan vullen. Want ze doen net hier alsof artificial intelligence dingen zelf kan verzinnen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het is hetzelfde, ze komen met het voorbeeld van ja, Facebook en Google en Twitter, die gebruiken dat nu al, artificial intelligence, om fake news weg te halen. Ja, maar wie bepaalt dat wat fake news is? Ja, dat is iemand die ingevoerd heeft. Er mag niks gezegd worden, niks kritisch over vaccins. Dus ze doen net alsof dat computerprogramma het allemaal zelf doet. En het zal ook elementen hebben wat zelf gaat leven tussen aanhalingstekens. Maar het is het kwaad die het computer bestuurt en eigenaar van is. Dus dit dient ten alle tijde natuurlijk bestreden te worden, zo lang en zo hard als dat wij kunnen. En daar zit iets, dit kan, zeg maar, dat wij het kwaad, dat het nu openbaar is, kan je dus ook aanvechten. En zij hebben bijvoorbeeld ook met artificial intelligence heel goed al berekend, omdat die computers zijn zo snel. En ze hebben allemaal van die modellen gemaakt hoeveel mensen hier tegengas gaan geven. En waarschijnlijk hebben ze geaccepteerd dat dat een groep is en dat daar kunnen ze mee leven. Want de meerderheid gaat er toch wel in mee, die doet alles. Hoe dit tegen te werken is als een verrassend aantal mensen hier niet in meegaan. En die voelen van, dit gaat veel te ver. Dan kan je dit verslaan. En ik geloof dat er nog een ander element is. Dit zijn namelijk hele rare mensen. Dit zijn bijna geen mensen meer. Deze Kissinger, maar ook die mensen op de achtergrond, de Gates, daar komen we zo op. Deze mensen zitten zo in hun hoofd. Ze zijn al zo lang bezig. Mensen die in hun hoofd zitten, wetenschappers en zo, die gebruiken alleen maar die hersenen. Die weten niet dat er ook nog een andere energie is. En ik noem dat de menselijke, spirituele energie. En ze denken altijd dat ze het eruit kunnen krijgen met als ze maar iets bedenken. En ik denk dat die kracht zo groot is dat zij het niet, dat zij achter hun eigen menselijke tekortkomingen komen. En dit hele, dat het maar verzonnen is. Maar ze gaan er wel voor. En het kan enorm, enorm veel schade toerichten. En dit is echt het plan. Want dit is het plan voor die totale controle. Het allerlaatste wat ze nodig hebben. En waarom ik ook denk dat we een kans hebben om te ontsnappen, is omdat iedereen gaat er altijd maar vanuit. Kijk, het blijft. Het zijn psychopaten, maar het blijven mensen. Dus het blijft mensenwerk. En er gaat ook altijd maar, er wordt altijd door een groep te snel vanuit gegaan van ja, het gaat zo allemaal wel weer lukken, dit zal ook wel willen. Ja, maar wie weet werkt dat helemaal niet, de AI zoals zij het bedacht hebben. Misschien werkt dat helemaal niet zo goed. En ze kunnen het wel willen en ze kunnen het er doorheen pushen, maar ze kunnen ook wederom hun hand overspelen. Het enige wat ze wel natuurlijk goed voor elkaar hebben, ze hebben het hele politieke systeem en ze hebben de media in de handen en dat soort dingen. En social media hebben ze in handen. Dus ze kunnen qua propaganda kunnen ze je heel erg doen geloven dat het ergens naartoe gaat en dat het allemaal zo fantastisch is. Maar het moet in de praktijk maar lukken. En het is een gevecht voor de menselijkheid die we hier, waar we hier mee bezig zijn en voor de mensheid. Het is echt waar. Dan komen we nog even op griezel Bill Gates. Want die heeft weer van zich laten horen. En dat is ook belangrijk om te weten. Want dat zouden we vandaag doen. Wat er aan zit te komen. En waar we ons op moeten voorbereiden. Ik neem je nog eventjes mee naar Bill Gates' verleden. We hebben hier in 2010. Zei Bill Gates dit tijdens zo'n lezing. Over de bevolking. En dat er te veel mensen zijn. En hoe je ervoor kan zorgen dat die bevolking met miljarden terug gaat lopen. Hier is Bill Gates in 2010.
The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
Ja, dat praat hij even, dat we dat even met een aantal miljarden naar beneden krijgen. En ik weet, als je naar Snopes gaat en dat soort fake news, fact-check websites, dan geven ze een of andere uitleg wat hij hier dan zogenaamd mee bedoeld heeft. Maar hij heeft het ook al bij CNN gezegd. En het slaat nergens op. De uitleg die ze geven bij Snopes is, ja, hij bedoelde ermee omdat er vrouwen in Afrika zoveel kinderen krijgen. Omdat er zoveel kinderen doodgaan, nemen ze heel veel kinderen. En als je zorgt dat ze goede vaccins hebben, dan zijn ze gezonder en dan gaan de kinderen minder snel dood en dan nemen ze minder kinderen. Wat het complete nonsens is. Want waarom een vrouw in Afrika krijgt veel kinderen omdat ze doodgaan. Nee, helemaal. Nou, als die kinderen doodgaan, dan hoeft er geen nieuw kind te komen. Nee, ze nemen gewoon veel kinderen. Maar dat is niet, dus ze moeten ervoor zorgen dat ze minder kinderen krijgen. Of dat het onmogelijk is om kinderen te krijgen voor vrouwen. Dus hoe doe je dat? Nee, met zo'n vaccinatie bijvoorbeeld. Nou goed. Dus hij zegt het hier zelf. Met vaccins kan je de wereldbevolking controleren. En de groei en het tegengaan en dat soort dingen. Dit is Bill Gates in 2015. Van wat de toekomst is. Wat het grote gevaar voor de mensen in de toekomst is. Is het een nucleaire oorlog of is het wat anders? Dit is 2015.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes.
Dus nucleaire oorlog was inderdaad vroeger, was het grote. Daar werd ik mensen bang mee gemaakt met die raketten, weet je wel. Dat weet ik ook nog wel, die kernbommen en dit soort dingen. Wat uiteindelijk ook dus gewoon maar een politiek spel is gebleken, want er is nooit iets gebeurd. Maar het is zo'n angstdingetje om weer iets voor elkaar te krijgen, om macht voor elkaar, macht te regelen voor een groep mensen. Maar goed, dus hij in 2015 zei al, dan ging opeens dus een virus, is allemaal het ergste. En toen kwam corona in 2020, wat uiteindelijk ook maar een schimmenspel is en wat alleen maar illusie is en wat dat het zo'n groot killervirus is. Maar dat weten we zo langzamerhand natuurlijk wel. En dat zien meer en meer en meer en meer en meer, en meer mensen. Dus dit was Bill Gates. En dit was Bill Gates tijdens de corona nonsens vorig jaar bij Stephen Colbert. En Stephen Colbert is een verschrikkelijke Amerikaanse talkshow host. Maar die vroeg hem, wat is het volgende wat eraan zit te komen? Want jij hebt het zo goed voorspeld dat een virus ons allemaal zou vermoorden, dat er een killervirus zou komen. Wat is het volgende?
The idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario, because there a pathogen with a high death rate would be picked. Now the good news is, okay, I'm not trying to depress you, it's tough enough
too late
right now.
Too late.
Most of the work we're going to do to be ready for pandemic two. I call this pandemic one. Most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism.
Ja, dus hij kondigt al aan dat we hebben net één gehad, hè, pandemic one, en dan komt pandemic two, dat is zo'n biotech. Nou, hij heeft dus gezegd gisteren, Bill Gates warns of smallpox terror attacks and urges leaders to use germ games to prepare. Hij zegt letterlijk dat hij denkt dat er een terroristische aanslag komt met... Ja, smallpox. Wat is smallpox ook weer in het Nederlands, Rupert? Pokken, gewoon pokken, ja. Pokken. Smallpox. Dus een pokkenpandemie, een pokkenpandemie. We hebben net een pokkenpandemie gehad. Maar een pokkenpandemie. En dat is als een terroristische aanslag wordt dat. En je kan er dus gewoon van uitgaan dat hier iets mee gaat gebeuren. Want hij heeft het vorig jaar al aangekondigd. Of laat ik zo zeggen, dit is het plan. Maar goed, nu zien we het allemaal, hè. Nu zien we allemaal wat die producten. Dus als er nu een pokkenaanval komt. Ja, rot op met je pokkenaanval. Maar dat deze, ik vind het wel een hele slimme. Die pokken, dat brengt ook moeders weer aan. Weet je, met kinderen. Iedereen heeft wel eens een keer een uitslag. Of een weet ik veel wat allemaal. En dan is het, oh, wat erg mijn kind. En weer een vaccin ervoor. Dus Bill Gates, in diezelfde gesprek zei hij dat de wereld ook gewoon heel vaak gevaccineerd moet worden. Een paar keer per jaar. Daar moeten mensen op ingesteld zijn en dat soort dingen. Nou. Dus dit is hem, een aankondiging van de volgende terroristische aanslag volgens Bill Gates. Dus vorig jaar zei hij dat eraan zat te komen en hij heeft het gisteren aangekondigd. Een smallpox terror attack. Daar weet Bill Gates opeens alles van, hè? Een terroristische aanslag. Wat weet Bill Gates van de terreurorganisatie? Maar goed, hij weet het allemaal, want hij creëert het allemaal zelf met zijn vrienden. En moet je kijken, nog even deze keer erbij halen. Dit is zeer op Engeland gericht. Maar moet je kijken waar hij allemaal in zit, hè, die Bill Gates. En waar zijn geld allemaal naartoe gaat. Hè. De World Health Organization 3,4 miljard. Dat Vaccine Alliance, Gavi, 3 miljard. Zit hij in John Hopkins University. Zit hij voor 870 miljoen in. Vergeet ook niet bij Fauci voor 18 miljoen. En ook alle media, hè. Ook alle media, BBC sponsort die met 53 miljoen. Dan die Chris Whitty, de England's Chief Medical Officer, met $40 miljoen. Het is allemaal in Oxford University, $243 miljoen. En dan Imperial College van Neil Ferguson voor $280 miljoen. Hij zit overal in en hij creëert het zelf en hij... wordt er nog rijker van. Maar hij is ook maar een speelbal natuurlijk. Het gaat om meer mensen, maar hij is er zeker, zit hij daarin. En het is nu zo overduidelijk om te zien. Nu dan even, ik bereid je voor, dit is belangrijk. En dat je het weet en dat je het hoort. Wat het goede nieuws te wel is, ik zag een paar clipjes van Gates. Hij werd geïnterviewd een paar keer. Deze man ziet er heel slecht uit. In een jaar tijd, want toen hij bij Colbert zat, weet je, hij zat te genieten van alles wat er gebeurde. Maar deze man, je zag het aan alles. Je zag het aan, hij zal sowieso altijd een beetje... The vaccine. And now we have a smallpox terror attack. We need to prepare. Dat had hij altijd al. Maar je ziet, hij is echt... Hij ziet er slecht uit. En je ziet dat als een mens in een jaar tijd heel snel aftakelt. Hij heeft natuurlijk veel over zich heen gehad, natuurlijk, hè. Ik wil niet eens erover hebben wat hij allemaal meegemaakt. Hij verdient alles wat hem nu overkomt. Maar dit is ook weer het menselijke ervan. Hij kan dit allemaal wel weer roepen, dat er zo'n smallpox. En die gasten zijn misschien ook echt gaan geloven dat ze nu wel alles kunnen doen. Omdat natuurlijk, ja, helaas mensen thuis zijn gaan zitten. En helemaal bang en angst naar de tv hebben gekeken in het begin van die corona-situatie. En dat de hele wereld platgelegd is vanwege een virus. Dat is een hele slechte zaak geweest dat mensen zich hier zo over hebben laten misleiden. Maar goed, we zijn nu in een nieuwe fase waarin mensen veel meer zien en veel meer leren ook. Dus hij ziet er slecht uit en ze kunnen het allemaal maar willen en ze proberen het er doorheen te pushen, maar ze overspelen hun hand. Daar ben ik echt van overtuigd. En om je nog even een goed gevoel te geven, weet je nog die Neil Ferguson? Dat is die verschrikkelijke gast die al die modellen maakte. En geen van die modellen is ooit uitgekomen. Maar hij heeft daarmee wel de UK in lockdown gekregen en zelfs Amerika. Want hij is een Bill Gates man van de Imperial College. 280 miljoen gaat naar Imperial College van Bill Gates. En die Neil Ferguson, dat is zo'n doodenge griezel. Maar om aan te geven hoeveel mensen wakker zijn en dat mensen het ook niet meer pikken. Hij gaf dus een soort van lezing, of misschien was dit wel op Imperial College, gaat er vanuit van wel. En moet je eens kijken wat voor een tegengas zo'n Ferguson dan ook nu uit de zaal krijgt. En I love it en jullie moeten hier ook van houden.
99%.
En what for?
Hold on, we'll
no, no, no. I don't know how anyone can sit through this nonsense. You're a fucking murderer.
Yeah.
You're a fucking murderer. And they're full of fucking shit. They're burying children as the stab vests that have been injected. You're a fucking disgrace.
Heel goed.
There is time for questions and answers afterwards.
Heel goed. Heel goed. En daar hebben we het ook over. Hè? We hebben het over moordenaars hier. Hè? Dit zijn afgrijzelijke mensen. Hier, de bestuurder van Bayer. Over die mRNA-vaccins. Weet je nog dat je werd voor gek verklaard. En je bent bang, angstzaaien. Dat dit geen de echte traditionele vaccins zijn. Maar gewoon gentherapieën. Met allemaal synthetische troep erin. En dit is dus de bestuurder van Bayer. Dus die grote farmaceutische groep. Stefan Ulrich, misschien heb je het wel gezien, maar het is toch goed om dit nog eens bij te houden. Die zegt inderdaad hier letterlijk, hij zegt, het is ongelooflijk dat iedereen dat maar nu in zich heeft laten spuiten. Want goh, had je 2 jaar geleden gevraagd, dan hadden mensen dat niet gedaan, hoor.
Ultimately, the mRNA vaccines are an example for that cell and gene therapy. I always like to say, if we had surveyed 2 years ago in the public, would you be willing to take gene or cell therapy and injected into your body, we would have probably had a 95% refusal rate. I think this pandemic has also opened many people's eyes to innovation in the way that was maybe not possible before.
And wat het enge aan dit soort mensen is, maar dit soort bedrijven ook. Ja, 2 jaar geleden hadden mensen het niet gedaan. Ja, maar weet je waarom mensen het nu wel gedaan hebben? Omdat mensen helemaal niet wisten dat dit erin gespoten wordt. Dit is zo'n crime against humanity. Maar alles wat hier gebeurt op dit moment is anti-mens. Maar wij zijn nog steeds mensen. En die menselijkheid, die energie, die gaat dit verslaan. Dat is de enige kans die we hebben. En dit is een grote kans, is niet klein. Maar je moet sterk blijven. Je moet sterk zijn en moet kappen met al die dingen. Met al die bedrijven, met die Pfizer's. En gewoon niet luisteren, ongehoorzaam zijn. Niet meegaan. Wat ze je ook aandoen, hou op met die prikken. Want wat is het nou? Hoe kunnen moeders en ouders nou hun kinderen laten prikken? Het gebeurt nu in Amerika.
With a round of applause from his friends, 6-year-old Kareem receives his first COVID-19 vaccine. Like him, 28 million Americans between 5 and 11 years old are now eligible for the Pfizer jab.
It doesn't really hurt, but do it for the sake of America, because it's helping America in the world, so life is better for each and every person on earth.
Ja, dus zo'n kid gehersenspoeld natuurlijk en zo'n domme moeder die er staat erbij te lachen, zo trots op de kind. Waarom doen mensen geen onderzoek? Dit doe je toch niet? Wat is dat nou voor een logica om een spuit in je kind te zetten? Dat doe je toch niet? Je onderzoekt dat toch eerst jarenlang of het nodig is? Alleen in een extreem geval doe je dat toch? Hoor. Maar nee hoor, er staat zo, we doen het voor elkaar, we doen het voor allemaal om maar een goed gevoel te hebben. Wat een bruikbare idioot, het is niet te geloven. En die gaan waarschijnlijk ook voor dit, Pfizer. Onze COVID-pil, 89% effectief tegen opname en dood. Dan komt nu een COVID-pil. Nou, dan kunnen we er ook stoppen met die... Met die vaccins, als dit pil zo werkt, dan kunnen mensen kiezen of ze die pil willen, ja of nee. Jongens, het is één grote oplichterij. En wij houden onze rug recht. Wij gaan niet mee met deze nonsens. We doen het niet. Even iets anders. Weet je, van de week hebben we het gehad over die Jules van bij RTL. Weet je, die lag op de IC te puffen. En die was echt ziek, dat is overduidelijk. Maar de link werd gelegd door dat criminele RTL. Dat hij op de IC lag omdat hij het vaccin niet had genomen. Daar had hij nu spijt van. Daar ging het helemaal over. Daar ging het helemaal over. Het werd gedaan alsof hij daar met Kiana lag. Dus wij hebben onderzoek gedaan en waar kwamen we achter? Deze man die zat in zoveel verschillende dingen. Weet ik veel, allemaal dingen van de overheid. Voor de UEFA deed hij in equality dingen mee. Deze man is een soort van activist. En hij ziet er ziek uit. Maar hij was ook. Die man is jaren zwaar drugsverslaafd geweest. Hij heeft jaren in de bak gezeten. En ik word maar overal. Moet je een verhaal doen over equality nu. En ik heb het overwonnen. Nou, prachtig verhaal. Maar is wel iemand die constant ingezet wordt door de overheid voor dit soort dingen. En nu duikt hij opeens op in zo'n filmpje en wordt er gedaan alsof hij zo geworden is omdat hij dat vaccin ingenomen heeft. Dat hij spijt heeft. Dat is gewoon een leugen en dat is niet waar. En dit is... hebben we nog meer tips gekregen hierover. Als je op die UEFA-site kijkt van deze jongen, dan is het dit. More than 35 years on, Jules is unable to play the game as he lives with multiple sclerosis. Dus hij heeft ook nog eens MS. Ik bedoel, het is overduidelijk dat deze man niet gezond is. Maar RTL gebruikt dit om mensen een schuldgevoel aan te praten over dat ze het vaccin niet genomen. Het is 100.000% fake news. Je moet er op zijn minst bij zetten dat deze man ook lijdt aan MS. En dat drugsgebruik, zwaar drugsgebruik uit het verleden, natuurlijk enorm impact heeft op je gezondheid. Het is niet te geloven. Nou, zullen we nog even wat mensen feliciteren?
Congratulations!
Dan gaan we er toch luchtig en positief uit. Want al deze nieuwe wereld is fantastisch. En is alleen maar positiviteit. Is alleen maar goede ontwikkelingen. En het is hartstikke goed. En we doen het voor elkaar. We doen het voor de zorgen. We doen het voor de ouderen. Kijk naar die fantastische moeder die daar stond. Met haar net geprikte zoon. Dit is de Volkskrant. De A van Anton en van Ali. In het nieuwe spelalfabet moet elke Nederlander zich kunnen vinden. De A is van Anton, de B van Bernard. Ons spelalfabet bestaat bijna allemaal uit witte mannennamen. Dat kan beter. En daarom is er nu een alternatieve, diverse lijst met namen voor mannen en vrouwen gekomen. Roos Volkers. Hoe spel je dat? Voor de meeste mensen van ons vormt deze vraag het startsein van een soort Pavlov-reactie. Als vanzelf beginnen we met A van Anton, B van Bernard, C van Cornelis en de Z van Zacharias. En dat is dus nu helemaal veranderd. Nu is het de A van Ali, de B van... verzin het maar. Dus dat is nu ook veranderd. En ik vind het een goede ontwikkeling. Want dat maakt ons gewoon veel meer zelf. We zijn geen Nederlander meer. We zijn allemaal wereldburger. Grenzen open. Elkaar helpen. Kijken hoe goed we het nog hebben. En dat moeten we delen met iedereen. En dan kunnen we ook onze eigen cultuur en onze taal gaan we gewoon helemaal aanpassen aan deze nieuwe situatie. Dus gewoon beter. Is eerlijk. Is fair. Ik ga midden op de straat zitten voor Extinction Rebellion. Dit is ook goed. Primary school asks boys and teachers to wear skirts to class to promote equality. Dus dit is een primary school. Dat is een, volgens mij is dat een lagere school in Engeland. In Edinburgh is dit, in Edinburgh. En die willen graag dat ze, dat was van de week, dat op die dag dat jongetjes met rokken naar school gingen. Met rokjes. Om zo gelijkheid, gelijkwaardigheid... fair, antiseksisme en dat die oorlog tegen vrouwen nou eindelijk is stopt. Ho, ho. Dus moesten jongetjes met een jurk aan naar school. NRC Opinie. Ik sta me hier helemaal. Niet gevaccineerden de morele maat nemen. Daar is niks mis mee. Coronabeleid voor een hogere vaccinatiegraad zijn verregaande maatregelen nodig. Dat stelt André den Ekster. André den Ekster, universitair hoofddocent gezondrecht van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zijn stelling is, niet gevaccineerden de morele maat nemen. Daar is niks mis mee. Absoluut waar. We doen het voor elkaar. We doen het voor de ouderen. We doen het voor de zorg. En die ongevaccineerden zorgen ervoor dat de zorg weer onder druk komt te staan. Glanzenhuis, na 3 jaar afwezigheid terug bij Serious Request. En, wat staat er centraal dit jaar? Climate change, klimaatverandering. Want het is heel goed, want voor je weet hebben Utrecht aan de zee. New York City Mayor Blasio bribes kids with $100 to take experimental jab. Ja, maar is hartstikke leuk voor die kinderen. Ook voor de gezondheid krijgen ze een prikje. En krijgen ze ook nog $100 van de burgemeester van New York. Om ze over te halen. Maar het is toch leuk? Het is een win-win situatie. We zijn allemaal geschonder. En... kids hebben $100. En om nou eenmaal, Microsoft natuurlijk, het bedrijf van Bill Gates. Er is een video opgedoken van twee medewerkers. Twee hoge, ja, ik weet niet wat, precies wat ze deden, maar volgens mij wel hoge pieven. Want ze stonden in die video. En bij Microsoft identificeren mensen zich dus niet meer als man en als vrouw. Ik begrijp ook niet waarom jullie dat nog steeds doen. Jullie zijn lichamen met penissen en vagina's. En als je dat niet begrijpt, dan vind ik echt walgelijk. Maar deze gasten van Microsoft introduceren ze zich dus niet meer man-vrouw. Nou, maar anders. Luister zelf maar. Dit is de nieuwe manier hoe mensen bij Microsoft zich tegenwoordig introduceren.
Hello everyone, I'm Natalie Gadilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair and I go by she, her. I'm a product marketing lead here at Microsoft and co-host of the podcast Security Unlocked with this guy.
Yes, that would be me. Hello everyone, I'm Nick Fillingham. I'm a Caucasian man with glasses and a beard. I go by he, him, and I'm a security evangelist here at Microsoft. We are so excited to be with you.
Het is niet te geloven, deze gasten, jongens. Nou, ik wil iedereen feliciteren, want wat is het een fantastische vooruitgang allemaal in deze wereld. Maar snap je wat ik aan het begin van de show over dat artificial intelligence, maar wat ik uitleg, dat alles is verwarring over genders, alles is vaccins, toegang tot het lichaam. Als je dit ziet, dan kijk, als je weet waar het naartoe gaat, dan zie je ook alles wat daarvoor allemaal gebeurt. En dat zie je in een hele andere context. Maar goed, mijn naam is Robert. Ik ben geboren als man. Ik ben nog steeds man. En mensen worden geboren als man of als vrouw. En dat zeg ik omdat ik mijn eigen hersenen nog heb. En die ga ik niet opgeven. Ik ga het niet opgeven. Het weekend. Zet het van je af. Word fris wakker morgen. Wees scherp. En zie het.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.